onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die den Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep den Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Wij noemden nu Psalm 66 en daarvan het 8e vers. Het gedeelte dat u uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het Hooglied van Salomo en daarvan het 4e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Wij noemden u Hooglied 4, de eerste 10 versen.
Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn als duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als scharlaken, als een scharlakensnoer, en uw spraak is liefelijk. De slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aanhangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw oliën dan alle specerijen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente Verroot, moedigen wij ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ach Heren, laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen, als we aan de avond van deze dag als nietige Adamskinderen tot u naderen in het gebed. En Heren, als we dan de woorden op de lippen nemen, waarin een belijdenis ligt van onze nietigheid en onze kleinheid, zou u dan ook de beleving daarvan willen geven in ons hart, opdat we waar zouden zijn voor uw aangezicht, daar u immers ziet naar waarheid in het binnenste. We zijn zo bedriegelijk, Heren, tot op de bodem van ons bestaan, dat we zelfs in onze heiligste verrichtingen, ja ook in de aanroeping van uw heilige naam, leugenachtig en geveinsd kunnen zijn. En daarom hebben we het zo nodig dat uw geest komt en ons waarmaakt. Ja, dat er iets mag vloeien uit de bediening van de middelaar die de waarheid getuigenis gegeven heeft, ja die de waarheid is. En alleen wanneer er iets vloeien mag uit hem, en we als ranken met de wijnstok verbonden mogen zijn, door een van u geschonken en geoefend geloof, dan zullen er ook vruchten zijn van waarheid en van oprechtheid. En dan zullen we niets voor u verhelen, dan zullen we niets voor u achterhouden, ook in de aanroeping van uw naam, als het gaat om de armoede van ons leven, de nood, de dood van ons bestaan. U weet hoe dat het ligt in onze harten. U weet hoe we hier zitten in uw huis, of dat we staan voor uw aangezicht. Maar niets is, o Oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent ons. Gij doorgrondt onze daan, gij weet ons zitten en ons staan. Heren, zou u ons vanavond aan willen zien in de zoon van uw eeuwige liefde? En zoudt ge het wel behagen, zoals ge dat gelegd hebt in de hand van de middelaar, ook in ons midden, gelukkiglijk willen doen voortgaan? Heren, als er geen welbehagen was geweest bij u, dan had er geen wereld meer geweest. Dan hadden vanavond de deuren van uw huis niet open gegaan. Dan zou vanavond uw dierbaar godsgetuigenis niet verkondigd worden, maar omdat er een welbehagen is van eeuwigheid, omdat u een volk verkoren hebt tot de zaligheid die in de tijd moeten worden toegebracht door de bediening van woord en geest. Daarom gaat het woord voort. En daarom mogen er nog bedieningen zijn van het goddelijke woord op zoveel plaatsen, ook in dit avonduur en ook vanavond in ons midden. Maar o Heere, Heere, als alleen uw woord er is naar de letter, dan zal het geen vrucht voortbrengen. Maar zoudt ge uw lieve geest willen paren aan uw goddelijk woord, opdat het kracht mag doen in de harten. U kent ze, Heere, die nog onbekeerd over de aarde gaan. U kent ze, Heere, die nog voor eigen rekening liggen, die geen God voor hun hart en geen borg voor hun schuld hebben. O, dat u dan nog eens een pijl zou willen nemen van uw goddelijke boog, die zou mogen treffen in het hart, opdat er ook vanavond nog een volk in de breuk geplaatst zou mogen worden en uit zou roepen, wee mijner, dat ik zo gezondigd heb. O, wat zou het een eeuwig wonder zijn als er vanavond nog eens smekelingen zouden worden voortgebracht, boetelingen, die gaan worstelen in het verborgene om uw genade en ontferming over hun arme ziel. Heere, zou u het willen werken onder jongeren, onder ouderen, want we reizen samen dezelfde reis, we moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wie weet hoe spoedig het ogenblik zal aanbreken, dat onze levensdraad zal worden afgesneden en dat we daar gesteld zullen worden. En zal het dan wel zijn als Hij ons zal onderzoeken. Maar u weet ook, Heere, of er vanavond in ons midden zijn, verlegen om onderwijs, die de hele dag hebben lopen te zeulen met hun eigen verloren en diep bedorven bestaan, die meer en meer moeten inleven vijand en goddeloze te zijn, die misschien wel eens een tijd van aangename bekommering en aangename gestalten hebben gekend, waarin ze meenden aan te werken op de hemel, maar die door de gedurige afsnijding van de wet al maar armer en ellendiger geworden zijn, en die een grond onder hun zielenvoeten missen, en die niet weten waar ze die grond ooit vinden zullen. O Heere, zou u vanavond dan eens die grond in hun ziel willen verklaren? Ja, zou u in de oefeningen des geloofs een volk willen funderen op die grond, Jezus Christus en dien gekruisigd? En dan weet u of er in ons midden zijn, Heere, die met een levende klacht over de aarde gaan, wie is hij toch opdat ik in hem mogen geloven? Die kerk in en kerk uitgaan, die hoofdstuk na hoofdstuk lezen uit uw dierbaar woord, maar die altijd maar weer moeten uitroepen, maar hem zagen wij niet. Maar die in een levende bekommering om hun ziel geborgen te mogen krijgen in Christus vanavond hun plaats hebben ingenomen in uw huis. O Heere, zou u dan nog eens licht willen schenken en zicht willen geven op die dierbare persoon van de middelaar, maar dat er ook in de nadere oefeningen van het leven een geloofsingaan zou mogen zijn door de deur, opdat ze van hun behoudenis verzekerd zouden mogen wezen, waar toch de Zone Gods het getuigd heeft: ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Om maar nooit te kunnen rusten, Heere, buiten de ingang door de deur. Maar om ook in dat leven, in die zoete gemeenschap met de middelaar, in en uit te mogen gaan en weide te vinden. Om op te wassen in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Ach, Heere, zou u het woord van deze avond maar zo willen richten, dat een ieder zijn bescheiden deel mag ontvangen. Mogen we deze gemeente aan u opdragen, Heere, een vakante gemeente, een beroep wat is uitgebracht op een van uw dienaren, en waarover nog geen besluit vernomen is. Heere, kon het in uw raad bestaan, zou u willen spreken in zijn ziel, ga. en hij zal gaan. Er liggen geen verdiensten in de gemeente, Heere, maar zou u het nog eens willen doen om uw welbehagen? Zou u het nog eens willen doen omdat u bewogen wilt wezen over deze scharen? Zou u nog een dienaar willen afzenden in uw goddelijke gunst en zou het ditmaal mogen wezen? Zegent u de broeders van de kerkenraad, helpt u ze, Heere, persoonlijk en ambtelijk. Geef ze wat nodig is om ook deze kudde te weiden en te leiden in de grazige weide van uw woord. Gedenk onze oude emeritus predikant, dominee Meinders, die ook tot de gemeente behoren mag en die wellicht ook vanavond met ons meeluistert. Ach, Heere, zou u hem willen sterken aan de avond van het leven. Wat hebt u hem menigmaal uw gunst betoond. Wat getuigt ook zijn leven van uw bemoeienis. En dat over een arm, ellendig en een nietig Adamskind. Want verder zal hij het in eigen waarneming ook nooit brengen. Maar Heere, dan kent u ook zijn zielsvermaak om de dienst van de koning aan te prijzen. Om niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heere, zou u hem maar veel verborgen geloofsoefeningen willen geven. Zoete omgangen met de koning, maar ook als hij op de dag des Heren uw woord nog uit mag dragen, o dat hij nog groen en fris mag zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Zou u hem willen sterken ook in zijn alleen zijn. En dat hij maar veel werk zou mogen hebben met het gruis van Sion, ook in de duisternis van de tijd waarin wij leven. Heere, wil vanavond nog een onverdiende zegen geven, te midden ook van alles wat er om ons heen gaande is, zorgen, noden, moeite. We denken ook aan het echtpaar Rietveld, Heere, die zo'n aangrijpend bericht ontvingen waar een geliefde zoon bij zo'n ernstig ongeval betrokken was. En Heere, dan weet u alle omstandigheden, zou u zijn leven nog genadig willen sparen? Zou u naar hem om willen zien, Heere? En geef toch bovenal dat deze weg tot eeuwige winst zou mogen wezen voor zijn ziel. En geef dan ook zijn ouders, waarvan vader ook in het ziekenhuis verblijft, alles wat nodig is. Zo leggen we heel de gemeente voor u neer met de noden en de zorgen. En wilt u ook ons vanavond nog geven, de bediening van uw lieve geest? Mag er nog wat opening zijn in uw woord, Heere? Mag ons eigen hart er nog wat in meedoen? Het is al groot als u ambtelijk door wil helpen. Maar u weet het, Heere, van het ambt kunnen we niet leven. Het is zo groot als u weer eens de blijken van uw gunst wil geven voor eigen hart en leven. En zou u dat vanavond onverdiend nog willen doen? En dat het alles zou mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam en op het eeuwig welzijn van onze zielen, en dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot voortzetting van ons samen zijn verzoeken we u te zingen uit Psalm 31 en daarvan het 5e, het 6e en het 15e vers. Psalm 31, de versen 5, 6 en 15. En ondertussen zal er één collecte worden gehouden die bestemd is voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente in biddend opzien om de hulp en de leiding van 's Heeren Geest, zouden we vanavond Gods woord in uw midden willen bedienen vanuit het Hooglied van Salomo. En daarvan het 4e hoofdstuk, het 9e vers. We noemden u Hooglied 4. En daarvan het 9e vers, waar we het woord des Heeren aldus lezen. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals, tot zover. Schrijven onder de woorden van onze overdenking het hart van de bruidegom. Ten eerste door zijn bruid genomen. We lezen het in de tekst. Gij hebt mij het hart genomen, o zuster, o bruid. In de tweede plaats door haar oog gewonnen. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. En ten derde door haar sieraad bekoord. Het slot van vers 9, met één keten van uw hals. Het hart van de bruidegom. Ten eerste door de bruid genomen. Ten tweede door haar oog gewonnen. En ten derde door haar sieraad bekoord. En dan geven de Heere ons in spreken en luisteren de onmisbare leiding van zijn geest en de opening van zijn woord. Gemeente, het Hooglied is wat we noemen een allegorie. Dat wil zeggen een doorlopende beeldspraak. De koninklijke dichter Salomo heeft onder het beeld van de aardse liefde uitdrukking gegeven aan de geestelijke liefde van de bruidegom Christus tot zijn zwarte bruidskerk. En daarmee plaatst dit dichterlijke Bijbelboek ons midden in de praktijk van het genadeleven. En in dat licht is ook hier het gezegde van toepassing: die het vatten kan, die vatten het. Wat voor een natuurlijk mens, gemeente, zijn de verborgenheden die in dit Bijbelboek liggen opgesloten een dwaasheid en een ergernis, omdat ze niet begrijpen de dingen die des geestes God zijn. Maar voor een levend gemaakte ziel is wat we lezen in dit lied der liederen geest en leven. Op bij ogenblikken mag de kerk wel eens worden ingeleid door Gods lieve geest in die binnenkameren van de koning. In het heiligdom van Salomo's geschriften, het Hooglied, dat hoge lied, waarin zo uitnemend de heerlijkheid van de koning, maar ook de liefelijkheid van de bruid wordt getekend. De liefelijkheid van de bruid, ja, zoals die verklaard ligt in de liefelijkheid van de bruidegom, waarvan iets mag afstralen op die zwarte bruidskerk. En in de woorden van onze overdenking, gemeente, verklaart de bruidegom, verklaart Christus aan zijn bruid zijn hart. En daarmee komen we op heilige grond. Daarmee worden we neergezet bij een diepte die met ons menselijk verstand niet te peilen is. Daarin worden we gebracht bij de heilgeheime Gods, waarvan het geld door de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gestaat is heilige grond. Misschien bent u vanavond naar Gods huis gekomen met een stille verzuchting in uw hart, of de legeringen van uw ziel eens verklaard mochten worden, of uw hart mocht worden verklaard. En dan hoop ik zo van harte dat de Heere u het uitzien van uw hart wil geven. Dat je er vanavond in meegenomen mag worden. Dat je bij God vandaan is verklaard mag worden. Maar weet u waar het hier in het bijzonder over gaat? Het gaat hier om de verklaring van het hart van de middelaar. En dat geeft aan deze woorden van onze tekst een bijzondere diepte en een bijzondere teerheid. In de versen 1 tot en met 7 heeft de bruidegom onder woorden gebracht wat zijn ogen hebben gezien. En in beeldende taal heeft hij de schoonheid van zijn bruid getekend. En hij eindigt met de uitroep in vers 7: geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. en er is geen gebrek aan u. En daarmee tekent Christus zijn bruid niet in haar natuurstaat, gemeente, maar in haar genadestaat. Zo was zij niet, maar zo is zij door genade geworden. Dat heerlijke getuigenis wat de bruidegom van zijn bruid kan geven, gemeente, ligt alleen maar verklaard in die weg van herschepping. Opwekking uit de doden, levendmaking, nieuwe schepping, zoals onze vaderen daarvan spreken in de Dordtse leerregels. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En, ja, die schoonheid van de bruid ligt allermeest daarin verklaard, dat de bruidegom iets van zijn heerlijkheid op die bruid gelegd heeft. Hij heeft haar bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Dat is wat zijn ogen zien. Dat is waarin zijn ziel zich vermaakt. De bruidegom vermaakt zich in de heerlijkheid, in de liefelijkheid, in de schoonheid van de bruid. Maar in onze tekst gaat het van zijn ogen naar zijn hart. Dan gaat Christus aan de kerk zijn hart verklaren. Dan gaat hij zeggen hoe het nu in zijn hart ligt ten opzichte van zijn bruidskerk. Met eerbied gesproken, gemeente, maar in die eerste 7 versen heeft hij gezegd hoe zij nu in zijn oog gevangen ligt. Hoe zijn oog getrokken wordt naar de schoonheid van de bruid. Hoe zijn oog zich verlustigt in zijn bruid. Maar nu gaat het van zijn oog naar zijn hart. Dan gaat hij verklaren hoe die kerk nu in zijn hart ligt. We lezen het in de tekst. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Wanneer we onze tekst op de voet volgen, gemeente, dan worden we er allereerst bij bepaald hoe dat hij de bruid noemt. Gij, mijn zuster, o bruid. En op de eerste klank af, gemeente, zouden we zeggen, dat kan nooit samengaan. Je zuster kan je bruid niet zijn en je bruid kan je zuster niet zijn. Wat is het nu? De Bijbel met uitleg, gemeente, die zegt er dit van. Het was in de oudheid gebruikelijk om binnen een innige relatie elkaar zuster of broeder te noemen. En kanttekening 37 zegt, aldus wordt de kerk genoemd, aangezien Christus onze aller broeder is, hebbende ons vlees en bloed aangenomen en ons door het geloof tot Gods kinderen en zijn broederen en mede-erfgenamen gemaakt. Dus Christus spreekt zijn bruid hier in de eerste plaats aan in haar kindschap. Bruid van Christus, jawel, maar ook kind van God. En in het licht van dat kindschap noemt hij haar zijn zuster. En mag die bruidskerk weten, die bruidegom is mijn oudste broeder. Er is sprake van een geestelijke bloedverwantschap. Een verwantschap in het bloed der verzoening. En daarmee, gemeente, ligt er in de meest diepe zin van het woord een bloedband tussen Christus en zijn kerk. Die uitdrukking oudste broeder, gemeente, komen we wel meerdere keren tegen. En jonge mensen, het zal ook wel een uitdrukking zijn die jullie bekend in de oren klinken. Oudste broeder. Mag ik eens een heel eenvoudig beeld gebruiken? Ook voor de kinderen die er vanavond zijn. Kinderen, stel je eens voor. Misschien ben je de oudste wel in het gezin. En heb je nog een paar jongere broertjes of zusjes onder je. En dan kan het wel eens zijn dat moeder een van die kleinere kwijt is. En dan roept ze wel eens die oudste broer. En dan zegt ze, ga je broertjes eens zoeken of ga je zusjes zoeken. Ga eens kijken waar ze zijn en breng ze eens naar huis. En nu heel eerbiedig, kinderen, gemeente. God is in de staat der rechtheid zijn kinderen kwijtgeraakt. In de staat der rechtheid was daar met eerbied gesproken het heilig huisgezin Gods. Adam en Eva. Als schepselen God, ja, maar ook als kinderen God. Ze zijn van het heilspoor afgegaan, God verlaten, eigen wegen gegaan. Denk maar aan die verloren zoon. Eigen wegen gegaan, vader op het hart getrapt, vader smarten aangedaan. En nu het wonder. Nu heeft God de Vader tot Christus als de oudste broeder van de kerk gezegd. Ga ze eens zoeken. Ga ze eens na in de weg van hun verlorenheid. Ga ze eens opzoeken. Diegene die ik nu van eeuwigheid heb uitverkoren. Om weer een plaats te krijgen in het Vaderhuis. Ja, bovenal. Om weer gelegd te mogen worden aan het Vaderhart. En daartoe is Christus uitgegaan. Als de oudste broeder om die verloren zusters en die verloren broeders op hun weg bij God vandaan staande te houden, terug te brengen en weer een plaats te geven bij God. Hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven het gewenste land wel in die weg van de borgstelling van die oudste broeder. En in dat licht staan de woorden van onze tekst als hij zegt, mijn zuster. Als die oudste broeder heeft hij ze opgeraapt om die bruidskerk aan zijn hart te drukken. Om die bruid tot zijn bruid te maken. Maar gemeente, met eerbied gesproken, dat is niet het einde van de zaak. Christus is middelaar. Hij staat ertussen. Hij brengt terug. Het is het werk van de middelaar om die beiden weer samen te brengen. God, de Vader. En die afkerige kinderen. En daarom is er een volk op aarde, gemeente. Voor wie het onwaardeerbaar groot is. Als ze de bruid van Christus mogen zijn. Maar voor wie het ook zo'n onbevattelijke weldaad is. Als ze zijn zuster mogen zijn. Als ze hem hun oudste broeder mogen weten. Als ze mogen weten door hem teruggelegd te zijn. Aan het vaderhart van God. En zo die vaderlijke gunst en die vaderlijke liefde in Christus weer in hun ziel te mogen proeven. En weet u wat de apostel Paulus daarover zegt? In Hebreeën 2, het 11e vers. Om welker oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. En dan zeg ik het maar in het verband van onze tekstwoorden. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders en zusters te noemen. En weet u wat de kanttekenaar dan zegt? Hij acht het niet beneden zijn waardigheid. Hoewel hij veel waardiger is dan zij. Het is wat gemeente. Een arme verloren zondaar is voor deze zaligmaker nooit te min. Nooit te min. En weet u wat de praktijk van het leven dan nog wel eens is? Waar de godsdienst aan voorbij loopt, dat raapt Jezus op. Wilt u een voorbeeld? Wat dacht u van Lucas 15? Daar staat de godsdienst. Ze stonden van verre. En ze murmureren. Waarom? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ja, zegt Christus, daartoe ben ik nou gezonden. Om dat op te rapen waar jullie aan voorbij lopen. Om af te dalen in de diepte van hun verlorenheid, waar jullie veel te hoog voor staan, om er ook maar bij te willen komen. Maar dat raap ik nou op. Geen zondaar voor hem te min. Maar nu andersom gemeten. Voor hoeveel zondaren is deze Jezus te min? Hoevelen leven er niet aan hem voorbij? Hoevelen hebben er meer op met Mozes? En zoeken door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Hoevelen zien meer begeerlijkheid, heerlijkheid en schoonheid in alles van deze wereld. Maar ze laten Jezus aan zijn plaats. Geen gedaante, nog heerlijkheid. En als we hem aanzagen, geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Maar hij acht het niet beneden zijn waardigheid. Om zulke verloren zondaren, die in de modder van de zonde zijn weggezonken, zijn broeders, zijn zusters te noemen. En daarom, gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, maar dan ook, o bruid. En daarin spreekt hij haar aan als zijn eigendom. Zijn eigendom, zijn bruid. Hij is de hare en zij is van hem. O bruid, verkregen van zijn vader, gekocht door zijn bloed. En hij heeft hen ingewonnen door zijn uitnemende liefde. Die liefde waarvan de bruid zegt, en ze spreekt uit de zoete ondervinding van zijn liefde, dat zijn uitnemende liefde beter is dan de wijn. Nee, gemeente, het is geen vraag waar het hart van de bruid ligt. Het hart van de bruid ligt bij de bruidegom. En dat laat zich verstaan als we bedenken wie de bruidegom is, gemeente. En dan neem ik u even mee naar het volgende hoofdstuk, Hooglied 5. Dan ziet u de bruid in haar gemis, als vrucht van haar eigen zorgeloosheid en van haar eigen ingezonkenheid. En dan op die weg van het teruggebracht worden in zijn gemeenschap, komt ze die dochteren van Jeruzalem tegen. En die dochteren van Jeruzalem die proeven dat liefdesverlangen van de bruid, die krank is van liefde vanwege een levend Jezus gemis. En ze gaan het vragen, en wat is die dan meer dan een andere liefde? Ga het nou eens vertellen. En dan gaat die bruid vanuit het gemis spreken over de liefelijkheid en de dierbaarheid van de bruidegom. En dan gaat ze hem uittekenen. Dan gaat ze hem schilderen. Van het hoofd tot aan de voeten. En uiteindelijk roept ze het uit. En alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. O gemeente, het laat zich verstaan dat het hart van de bruid bij zulk een bruidegom ligt. Is er een heerlijker bruidegom op deze aarde? Is er één die in schoonheid en in liefelijkheid deze Christus te boven gaat? Is hij niet blank en rood en draagt hij niet de banier boven 10.000? Is het niet van harte waar dat het toch bij ogenblikken leeft in het hart van Gods kinderen? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Maar nu het wonder aller wonderen. Waar ligt het hart van de bruidegom? Gij hebt mij het hart genomen. O zuster, o bruid. En dat woordje wat hier vertaald is door onze vaderen met genomen, dat heeft ook de betekenis in zich van treffen, wonden, raken en betoveren. Het is alsof Christus zegt, mijn bruidskerk heeft mijn hart getroffen. Mijn hart geraakt. Mijn hart ingenomen. Mijn hart betoverd. Letterlijk vertaald staat er, en de kanttekeningen wijzen er ook op, gij hebt mij onthard. Mijn hart gestolen. Dat is reeds van eeuwigheid gebeurd, gemeente. In die goddelijke vrederaad. En als we deze dingen overdenken, dan kan ons verstand niet anders dan met eerbied stilstaan. Maar in die goddelijke vrederaad heeft God de Vader de bruid aan Christus voorgesteld. En toen reeds is zijn hart uitgegaan naar die bruid. Toen reeds is hij zijn hart verloren aan zijn kerk. Toen reeds heeft die kerk hem onthard. Is hij zijn hart kwijtgeraakt aan zijn bruid? Ja, zegt u maar, hoe heeft die vader die bruid dan aan Christus voorgesteld? Uitnemend schoon. Zonder enig gebrek. Liefelijk, beminnelijk. Begeerlijk. Nee, gemeente. Weet u hoe die bruid nu aan Christus is voorgesteld? Daar in de eeuwigheid. Zwart. Ellendig, rampzalig, verloren, vijandig, goddeloos, verkeerd en overspelig. U zegt overspelig. Ja, want in de staat der rechtheid lag het hart van de mens bij God. En was de mens volmaakt aan God toegewijd. Dat was een liefdesleven. Dat leven van Adam en Eva in de Hof van Eden, dat was een liefdesleven. van de hoogste soort, waarin God werd verheerlijkt en waarin hun ziel de zaligheid van uur tot uur, ja van ogenblik tot onogenblik, mocht genieten en mocht proeven. De kerk lag, de mens lag in het hart van God. Maar de mens heeft God zijn hart ontstolen. De mens heeft zichzelf aan God ontstolen. En waarom? Omdat er één geweest is die zijn lonkende ogen heeft geslagen op het pronkjuweel van Gods schepping, Satan. Hij is gaan lonken naar dat volk, naar die twee, Adam en Eva, zoals ze daar liepen. In de hof, in die gemeenschap met God. En ze hebben zich het hart laten roven. Ze zijn ervoor gevallen. Ze hebben zich met hart en ziel verkocht aan de vorst der duisternis. En daarin hebben ze zich aan God ontstolen. Een bruid om van te walgen, ja. Dat is de bruid zoals die van eeuwigheid is voorgesteld. U zegt, ja, maar de val heeft pas in de tijd plaatsgevonden. Dat is volkomen waar. En toch, gemeente, die eeuwigheid bevat een geheimenis wat met ons menselijk verstand niet te doorgronden is. Maar daarin is God de val voor geweest. En alles overziende heeft hij als die vader van de uitverkiezing zijn kerk voorgesteld aan zijn zoon in de werkelijkheid vanaf Genesis 3. Zwart, ellendig, overspelig. God het hart ontroofd en het hart aan Satan en aan de zonde gegeven. En nu het wonder, gemeente. Daar in die stille vrederaad is Christus zijn hart aan die kerk verloren. Dat is niet te bevatten. Dat is alleen maar te bewonderen. Maar nu spreekt de bruidegom hier niet over wat er in de eeuwigheid gebeurd is. Maar hij spreekt over wat er in de tijd gebeurd is. Wat er nu in de tijd is omgegaan tussen de bruidegom en de bruid. Hij zegt, gij hebt mij het hart genomen. Mijn zuster, o bruid, gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen. Dat is onze tweede gedachte. Door haar oog gewonnen. Nu weten we uit het woord van God, gemeente, wat een enkele blik van Jezus doen kan. Kinderen, ga eens met me mee in je gedachten naar de zaal van Caïphas. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. En dat heeft die apostel, die discipel, die zo hoog stond, maar die zo diep gevallen was, totaal verbroken. Eén blik van Jezus' oog. In het natuurlijke leven, gemeente, kan het uitwisselen van één enkele blik het hart van een mens in vuur en vlam zetten. En als het hier niet staat in onze tekst, zou ik het niet durven zeggen. Als het hier niet zou staan in het woord van onze overdenking, zou ik niet durven preken wat ik vanavond preek, namelijk wat één blik van een arm, onwaardig zondaarsvolk, ja van een zwarte bruid, kan uitwerken op het hart van Christus. Het gaat hier dus niet om wat het oog van Jezus doet op het hart van de bruid. Maar het gaat hier om wat het oog van de bruid doet op het hart van Jezus. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen. Weet u wat de kanttekening zegt? Dat is door het ware geloof, waarmede gij mij aanschouwt en omhelst als uw lieve bruidegom, wint gij mij het hart af. En let dan op die woorden aanschouwen en omhelzen, die onze kanttekening gebruikt. En daarin verwoorden onze vaderen iets van die geloofswerkzaamheid van een ziel die Christus door het geloof aanschouwen mag en als het ware in die blik gevangen mag houden. Met grote eerbied gesproken, Christus is er niet tegen bestand. Het ontneemt hem zijn hart, een van de verklaarders zegt, als een zondaar door een oog des geloofs op Christus zien mag, dan is Christus op dat ogenblik geen meester meer over zijn hart. Het is wat. En dat overdenkend, gemeente, dan zult u verstaan waarom ik gezegd heb. Als het hier niet had gestaan in het woord, had ik het niet durven preken. Want dat is een zaak die bijna te groot is en die veel te hoog is. Hoe is het mogelijk dat het hart van de Zonen Gods bewogen wordt door het oog van een nietige, verloren zondaar op de aarde? En toch is het waar. Als een zondaar door een van God geschonken geloof, wat in oefening gebracht wordt, en wat zich richten mag op Christus in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid, dan moet hij zijn hart eraan kwijt en dan raakt hij zijn hart eraan kwijt. Dan is hij geen meester meer over zijn hart. En een zeker prediker, mogelijk dat u zijn naam wel eens gehoord hebt, dominee Rustige, de boekjes geperste olijven, sermoenen uit niemands land, u hebt ze misschien wel eens gezien, die zegt dan bij deze tekst, en zo wordt de kerk stelende zalig. Die het vatten kan, die vatte het. Gij hebt mij het hart genomen. O, ze maken zich het hart van Christus buit. Ze winnen zijn diepste genegenheden. Ze winnen zijn liefde en zijn gunst. O, hoe is het mogelijk dat de Christus God zijn hart laat winnen door een nietig Adamskind, die van nature niet anders doet dan zijn overspelige ogen laten gaan over alles wat niet is, over alles wat ijdel is, die niet anders doet dan de zonde en de wereld nahoereren. En die zijn ogen over niets anders laat gaan dan over datgene wat God hatelijk is. Hoe is het dan mogelijk dat Christus zich het hart laat afwinnen door de geloofsblik van een arme zondaar die zijn ogen naar alles gewend heeft waar God niet in te vinden is en waar God over toren moet. Gemeente, dat is alleen maar te verklaren uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Omdat God van eeuwigheid een verkiezend oog op die zondaar heeft geslagen en in de tijd met koorden van liefde is gaan trekken tot de Zoon. Hij is hun blik gaan afwenden van de ijdelheden. Hij is hun blik af gaan wenden van dit vergankelijke en aardse leven. Hij is hun blik af gaan trekken van alles waar ze zo voor geleefd hebben en waar ze hun hart zo aan hebben gegeven. Hij heeft er het leven en de lust uitgenomen, zodat in beginsel hun oog gericht is geworden op God. Zodat in beginsel in hun ziel dat heimwee is ontstaan, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En gemeente, laat ik hier een ogenblik stilhouden. Want het gaat er vanavond wel om of we mee kunnen. En als we dan bij het eerste begin staan, waar Gods genadig welbehagen zich in de tijd gaat openbaren, in het stilhouden van die zondaar, in het afwenden van die ogen, van dit vergankelijke leven, kun je er dan in mee vanavond? Zit er dan een in ons midden die zeggen moet, dominee, ik heb niet anders gedaan dan mijn ogen laten gaan over hetgeen niets is. En evenals Lot heb ik gekozen voor de vruchtbare vlakten van dit aardse leven, de genietingen van de wereld en de genietingen van de zonde. Maar er is een ogenblik in mijn leven gekomen dat ik een oog ontving voor een heerlijkheid die alles van deze aarde te boven gaat. Dat ik een oog ontving die mij de werkelijkheid van het leven zonder God en zonder Christus deed zien. En dat ik in een levend gemis op de aarde kom te staan, God kwijt, alles kwijt. Ja, gemeente, daar begint de Heer. Dat eerste begin van de droefheid naar God. Dat heimwee naar de God des levens. Wat een wonder als je ogen in beginsel zijn afgewend van dit vergankelijke leven. En als het in oprechtheid mag liggen op de bodem van je ziel, geef dat mijn oog het goed aanschouwt. En dat je het misschien wel met indruk hebt meegezongen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En als tijden dan in eigen waarneming buiten. Maar dat je het toch wel eens uit moet roepen. Vanwege de indrukken van de liefelijkheid en de beminnelijkheid. En de dienenswaardigheid van God. Hoe groot is het goed dat gij het weggelegd voor degene die u vrezen. En dan. Ja, gemeente, hoe dwaas kan een mens zijn. Maar dan gaat zo'n mens vanuit het verlangen om met God verzoend te worden lonken naar de wet. Dan gaan ze een oog op Mozes slaan. Dan denken ze met God in het reine te komen door een verbond, een huwelijk met de wet aan te gaan. Ja, zegt u, een zondaar moet bij Christus zijn. Dat moet hij net. Maar weet u wat nu zo wonderlijk is in het leven van een mens? We zijn in het werkverbond geschapen. En de opdracht was, doe dat en gij zult leven. En we hebben het nagelaten om te werken. En God openbaart het genadeverbond. En het geheim van het genadeverbond is degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Die de goddeloze rechtvaardigt. U kent die tekst wel. En wat gaat een mens doen zodra hij de eerste beginselen van het nieuwe leven in zijn ziel ontvangt? Dan gaat hij werken. Dan zoekt hij een huwelijk aan te gaan met de wet. En hij laat Christus aan zijn plaats. En dan is het Gods hand die een zondaar moet afkeren van zijn verbondenheid en van zijn liefde aan de wet. Want gemeente, Mozes laat zich het hart niet winnen door een zondaar. En waarom niet? Omdat Mozes aan de kant van het recht ligt. Mozes heeft zijn hart aan het recht verloren. Mozes ligt aan de kant van God en daarom kan Mozes niet anders dan vloeken en dan afwijzen. Dat is een les. Laat ik maar een eenvoudig voorbeeld gebruiken. Jonge mensen, het kan zijn dat je het oog hebt laten vallen op een jongere. Laat ik zeggen, een meisje die het oog heeft laten vallen op een jongen. En ze doet er alles aan om de aandacht van die jongen te winnen. En ze doet er alles aan om de genegenheid van die jongen te winnen. En er is een ander die heeft zijn oog op dat meisje laten vallen. Maar die ziet hoe druk ze is met die andere jongen. En hij kan niks anders doen dan afwachten hoe het gaat. Maar die andere jongen wijst haar voortdurend af. En uiteindelijk wijst hij haar zo radicaal af dat het voor eens en voor altijd duidelijk is. Dit zal het nooit worden. En dan afgestoten en afgewezen door die een. Dan valt haar ineens het oog op die ander. Zomaar een heel eenvoudig beeld. Maar gemeente, als nou die zondaar zo staat te lonken naar de wet. En als die zondaar nou vanuit die drang om met God verzoend te worden, er alles aan doet om in een huwelijk te treden met de wet, dan staat Christus daar te wachten, met eerbied gesproken. Weet u waarop die wacht? Totdat die zondaar door de wet is afgewezen. Onder bewaring gesteld, zegt Galaten. Bewaring van de wet, tot op Christus. En op het ogenblik dat de ziel wordt afgewezen door de wet. Op het ogenblik dat de zondaar door Mozes buiten de deur wordt gezet. Dan valt hij in zijn eigen waarneming in de verlorenheid. Want dan is alle weg afgesneden. Wat een wonder. Als Christus zich dan gaat vertonen. En het oog van die zondaar. Die niet meer weet waar hij het zoeken moet. In beginsel gaat richten op zichzelf. Is het wel eens gebeurd, gemeente? En dan stel ik maar weer de vraag, kunt u erin mee? Dat eerste begin hebben we u verklaard. Die ogen die afgetrokken werden in beginsel van de dingen van de tijd. En die gingen zoeken naar een hoger goed. Die de kloof gingen inleven tussen God en de ziel. Eén zielsverlangen. Hoe kom ik met God verzoend? En een mens in zijn dwaasheid. Hij gaat allereerst een huwelijk zoeken aan te gaan met de wet. Is dat uw leven? Zegt u, dominee, u moet eens weten hoe vaak ik bij de wet aan de deur heb gestaan. Dat ik er alles aan gedaan heb om Mozes genegenheid te winnen. Om in de weg van de werken behouden te worden. Maar Mozes heeft me voortdurend afgewezen. Mozes heeft niet anders gedaan dan vloeken. Mozes heeft niet anders gedaan dan mij uitstoten. En dat er een ogenblik in je leven gekomen is. En gemeente, daar werkt de Heer toch op aan. En laten we dat nooit vergeten. Dat je als een strafwaardige en een heilwaardige zondaar aan de voeten van de rechter overbleef. En dat je één ding wist. Zijn doen is rein. En zijn vonnis is gans rechtvaardig. Als hij mij voor eeuwig uit zijn gemeenschap wegstoot. En als het nu nooit meer kan. Nee, dat is die ziel niet om het even. Want hun ziel hunkert naar de gemeenschap. En hun ziel hunkert naar de verzoening. Maar dan komt het zo teer te liggen op de bodem van hun hart. Dat ze nooit zouden willen zalig worden. Als God er ook maar iets van lijden zou. Dan willen ze alleen maar zalig worden. Met behoud van al Gods deugden. En daar openbaart zich een onmogelijkheid, gemeente. Want zo'n ziel weet heel goed dat God van zijn recht niet af kan. Zoveel heeft Mozes hem wel geleerd, dat God van zijn recht niet af kan. En als dan in die onmogelijkheid aan mensen zeide, die gezegende bruidegom een eerste blik op zich doet slaan, een eerste tipje van de sluier van zijn verborgenheid op gaat lichten, door woord en geest, o gemeente, dan gaat er in het hart van die zondaar iets ontwaken, wat hij daarvoor nooit gekend heeft, maar er wordt een zoete, liefelijke betrekking geboren op die bruidegom der zielen, Jezus Christus. Och, dat hij de mijne ware, dan gaan ze hem zien in zijn gepastheid, dan gaan ze hem zien als de enige weg en als het enige middel, als de enige door wie zo'n zwarte zondaar met God verzoend kan worden, maar dan die strijd. En misschien zit je er wel middenin vanavond. Dan die strijd. Zou hij me ooit opmerken? Zou hij ooit genegen zijn om zich aan mij weg te schenken? En om mij tot de zijne, ja tot zijn bruid te maken? O, zegt er een. Mijn liefde en mijn geloof zijn veel te zwak om zijn hart te kunnen winnen. Mijn liefde en geloof zijn veel te zwak om hem het hart te kunnen roven. Maar kijk dan eens wat er in de tekst staat. Met één van uw ogen. De verklaarders zeggen een vluchtige blik als in het voorbijgaan. Maar het was voor Christus genoeg om zijn hart aan die bruid te verliezen. En dan zegt een andere verklaarder als één oog al zo'n uitwerking heeft op het hart van Christus. Wat moet er dan wel niet gebeuren als de bruidskerk met beide ogen op hem staart? En daarin daalt de schrift zo laag af en dalen onze vaderen ook zo laag af als ze hier duidelijk spreken, zelfs over het zwakste geloof. En Matthew Henry zegt dan ook, Christus heeft een wonderlijk behagen in hen die op hem zien als hun zaligmaker en hem hun genegenheid toewerpen door het oog des geloofs. Hij bemerkt zeer spoedig het eerste zien ener ziel op hem. En komt hen tegemoet met zijn gunst. Kom, gemeente, is het wel eens gebeurd? Hebt u zijn hart wel eens mogen winnen? Ja, dat zijn grote zaken. Maar is het nu wel eens gebeurd in uw leven? Dat er bij God vandaan zo'n heilige aandrang op al de genegenheden van uw ziel werd uitgeoefend. dat u niet anders kon dan uw hart in de meest tere genegenheden doen uitgaan naar hem. En dat u met Jacob geworsteld hebt, ik laat u niet gaan, tenzij dat ge me zegent. Dat u bij God vandaan verwaardigd werd om een heilig geweld te doen op het hart van de middelaar. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven maar een eeuwig zielsverderf. En is het toen wel eens gebeurd dat hij zich het hart winnen liet. Dat er zo'n zoete stroom van wederliefde in uw ziel mocht vloeien. Dat er iets van die aanneming door hen mocht worden genoten. In die zoete verzegeling van die wondere liefde die alle verstand te boven gaat. Die vrede die dan het hart vervult en die in woorden niet te vatten is, maar dat u een ogenblik uw hart als het ware aan hem kwijt mocht raken en dat u een ogenblik mocht geloven toegang te hebben tot zijn hart. O gemeente, als dat gebeurt, dan zinkt de zon daar weg. O God, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk, zo'n mens met zulke ogen, die naar alle zonden hebben gezien, die de zonden hebben nagehoereerd, die hun ogen zo vaak hebben laten gaan over de dingen die u haat en die u smarten aandoen. O Heere, hoe is het mogelijk dat u door zo'n oog uw hart hebt laten nemen? Dat is nou bij de mens vandaan nooit te verklaren, maar dan het wonder. En ik vraag het maar weer, ben je er wel eens bij geweest? Dat de Heer je als het ware apart ging nemen. Kijk gemeente, met eerbied gesproken. Maar als een jongen aan een meisje zijn liefde verklaart, dat doet hij niet als er nog 10 bij staan. Toch? En nou heel eerlijk. Ben je zo wel eens alleen met Christus overgebleven? En dan dat suizen van die zachte stilte. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken, met koorden van goede tierenheid, en daarom hebt u mij het hart genomen, omdat ik reeds van eeuwigheid mijn hart aan u ben kwijtgeraakt. O, dan gaat Christus zijn bruid verklaren, dan verklaart hij niet alleen zichzelf, maar dan gaat hij ook als het ware zijn bruid verklaren. En dan wordt het zo waar, wat Psalm 45 zingt en we zingen mee. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Ik zie Tyrus dan die rijke wereldstad, u hulde doen en offeren schat op schat. De koning stellig die hij zijn bruid wil noemen, is meest om haar inwendig schoon te roemen. En wat er verder volgt, Psalm 45 vers 6. Gemeente, er is nog meer wat het hart van de bruidegom gewonnen heeft. Niet alleen één van de ogen van de bruid. Dat zwak geloof, wat het anker van de hoop uitwierp in hem. En wat met een van God geschonken geloofsvrijmoedigheid ging dingen naar het hart van de bruidegom. Maar er wordt ook gesproken over één keten van uw hals. En zegt de kanttekening 40, dat is het sieraad uw goede werken, uit een waar geloof spruitende. Gemeente, als we dat zo lezen, dan moet ik denken aan vraag 86 van de Heidelberger. Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Wel, gemeente, hier hebt u het antwoord. Het wint zijn hart. Het maakt de bruid bekoorlijk in de ogen van de bruidegom. Dus ligt er dan toch nog verdienstelijkheid in de goede werken? Nee, gemeente. Want dan lees ik u het vervolg van kanttekening 40. Deze keten hebben wij niet van onszelf, maar door de genade Gods. En dan staat erachter, God kroont in ons zijn eigen gaven. Mag ik een beeld gebruiken? Een halssieraad, gemeente, kan een accent geven aan de schoonheid van een vrouw. Kan het zijn dat een jongen, zijn meisje, een man, zijn vrouw een halsketting geeft. En hij hangt het haar om de hals. En hij doet een paar stappen terug en hij kijkt. En er speelt een glimlach rond zijn mond en hij verblijdt zich in de schoonheid van zijn vrouw en in het halssieraad wat die schoonheid verhoogt. Dus, hij verblijdt zich in wat hij haar gegeven heeft en wat haar maakt tot wie zij voor hem is. Nou, dat is het beeld, gemeente. Die goede werken zijn als een keten, als een parelsnoer om de hals van de bruid gehangen. Dat heeft hij gedaan. En als die kerk dan met haar schoonheid gaat pralen, dan doet ze dat niet om zichzelf daarmee op de voorgrond te stellen, maar dan doet ze dat tot blijdschap van haar bruidegom. En daarin pronkt de bruidegom met zijn eigen werk. Dat is het beeld. Nou, kinderen des Heren, mag ik dan eens vragen vanavond. Hoe is het nu met dat parelsnoer van de goede werken? De goede werken hebben niet zo'n goede naam in onze kring. Dat is terecht. Zolang u meent met de goede werken en met vleeselijke werken God te kunnen behagen. Dan geldt dat zelfs onze gerechtigheden het beste wat we hebben een wegwerpelijk kleed is. Maar in dit licht, gemeente, als de goede werken er niet zijn, is de genade er ook niet. Dat is een heilige twee-eenheid. Het geloof zonder de werken, zegt Jacobus, is dood. En daarom de vraag, hoe is het nu met dat parelsnoer van die goede werken? Hebben ze hun glans verloren door een dor, dodig, afwijkend en afkerig leven? Kinderen Gods, wat hebben die parels geflonkerd, nietwaar? Toen u in uw eerste liefde mocht leven, toch? Wat lag het toen teer in uw hart? Wat was uw wandel toen teer? Wat lag er een glans op uw leven, zodat anderen erdoor werden gewonnen, zodat anderen erdoor werden bekoord, zodat anderen mochten zien in uw handel en uw wandel hoe goed het is om de Heere te vrezen. O, wat heeft dat parelsnoer toen geschitterd, maar hoe is het nu? Is het onder het stof geraakt? Is het mat geworden? Gaat er zo weinig meer uit van uw leven? Is de teerheid eruit? Is de voorzichtigheid eruit? Is de reuk van Christus eruit? O gemeente, dat raakt het hart van de bruidegom. En dan maar weer het beeld. Als een man aan zijn vrouw een dure en een prachtige parelketting heeft gegeven. Wat doet het hem dan zeer als die parelketting uiteindelijk in een hoek van een la verdwijnt? En wat ligt te verstoffen? Dat doet hem pijn. En waarom? Omdat hij met het schenken van dat parelsnoer iets van zijn genegenheid heeft willen tonen. En daarom als er zo verachtelijk en zo achteloos mee om wordt gegaan, dan snijdt hem dat in het hart. O, laat dat u toch aansporen, kinderen des Heren, tot een godzalige wandel. Het is tot eer van hem, maar het is ook tot troost van uw ziel. Dat staat er toch, het wint hem zijn hart. En nogmaals, niet vanuit de verdienstelijkheid, want wij hebben niks verdiend. Ook na ontvangen genade niet. Maar dit is waar, als Gods kinderen teer en voorzichtig mogen leven. Als Gods kinderen een nauw leven mogen hebben, dan zijn er inkomsten. Met andere woorden, dan laat de Heere zich niet onbetuigd. Dan zal hij ook de blijken van zijn gunst schenken. En een ver afleven van de Heere, o, dan zijn Gods kinderen ver van troost. En wanneer ze dicht bij de Heere mogen leven, zijn ze dicht bij de troost. En zijn ze dicht bij zijn hart. En zijn ze dicht bij de blijken van zijn liefde. En zijn ze dicht bij de blijken van zijn gunst. En daarom, hoe ligt het met die keten van uw hals? Jonge mensen, waar kijk je zo al naar? We gaan langzamerhand wat afronden. We hebben nog wat minuten, maar zomaar een vraag om eens wat dichterbij te komen. Jongeren, ouderen, waar kijken we zo al naar? Het ging vanavond over de blikrichting van de bruid. Haar oog was op het hart van de bruidegom gericht. Was op de schoonheid van de bruidegom gericht. Haar hele levensgang lag verklaard in 73. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat heeft hij zijn hart willen wegschenken? In zijn liefde, in zijn gunst, in zijn genade. Maar waar is nou het oog van je ziel op gericht? Dwalen je ogen nog rusteloos over de dingen van de wereld? Lonken je ogen nog naar de zonde en naar de wereld? Zoek je de zonde nog te behagen? Zoek je de lusten van je vlees nog te dienen? Als je dat doet, dan kijk je ten diepste de Satan naar de ogen. Dat is wat. Satan naar de ogen kijken. Maar jonge mensen, ouderen, je hoeft zijn hart niet meer te winnen, hoor. Je hebt zijn hart al. Erger nog, hij heeft jouw hart. Hij heeft uw hart. En dat is een rampzalige verbintenis. En nu ga ik maar weer een beeld gebruiken. We kennen het allemaal. Er zijn vandaag de dag gebeurt het meer dan ons lief moet zijn. Dat er mannen zijn, jongens zijn, die het hart van een meisje zoeken te winnen. En ze beloven zo'n meisje gouden bergen. Ze geven dat meisje de gedachte dat ze heel belangrijk is voor hem. En dat hij alles voor haar doen wil. En hij wint haar in en hij palmt haar in. En uiteindelijk, als hij haar heeft, laat hij zijn ware gezicht zien. De gemeente, zo is Satan voortdurend bezig. Om ons in te winnen, om ons in te palmen, om ons de hele wereld te beloven met al haar schoonheid en met al haar schijnbare aanlokkelijkheid. En het lijkt alles te zijn en het lijkt het leven te zijn en het lijkt de hemel op aarde te zijn. Totdat. En hoe vaak bent u al gewaarschuwd, onbekeerde vriend, vriendin, in ons midden. Dat kan in het natuurlijke leven ook zo zijn. Dan is er een ouder, een vader die ziet dat hij zijn dochter aan het kwijtraken is aan zo iemand. Zoals ik het u zojuist getekend heb. En die vader slaat de schrik om het hart en hij zegt, kind, dat gaat niet goed. Die jongen is niet te vertrouwen. Het lijkt alles te zijn. Maar het enige wat hij aan het doen is, is jou aan het losweken van ons. Hij probeert je in te palmen. Kind, doe je ogen toch open. Dit gaat niet goed. Je gaat op je ondergang aan. En dat hoeft nog niet eens altijd te zijn in het beeld wat ik u schetste. Dat kan zelfs zijn dat vader en moeder zien dat hun kind omgang met iemand heeft waarvan ze weten en zien, als ons kind hiermee het huwelijk ingaat, met deze man, met deze vrouw, dan gaat hij zijn ongeluk tegemoet. En hoeveel ouders hebben er al niet gesproken met hun kinderen? Dat gaat niet goed, maak er een eind aan, want als je hiermee doorgaat, dan stort je je in je ongeluk. Dan mag u zeggen hoeveel er zijn geweest die zich ervan hebben laten weerhouden. En aan de andere kant hoeveel er zijn die zeggen, had ik maar geluisterd naar de raad van mijn vader en van mijn moeder. Nou, het beeld is u meer dan helder, maar zo is Satan. Hij lijkt ons alles te beloven. Hij bekoort een mens, hij wint een mens in. En hij stort de mens in een rampzalig huwelijksverbond. En als ze eenmaal de poort van de eeuwige rampzaligheid gepasseerd zijn, dan gaat het masker af. Dan komt de werkelijkheid openbaar. En dan die ontsteltenis en dan die schrik. Had ik maar. En dan zo vaak gewaarschuwd. En dan zo vaak gelokt en genodigd. Om toch geen acht te geven op de wereld. Om toch te zoeken dat goed wat nimmer meer vergaat. Om toch te zoeken naar die ware bruidegom der zielen. Die ware rust en ware vrede geven kan. En zo is het ook vanavond, gemeente. En dan moet ik denken aan de zaligmaker zoals hij een enkele dag voor zijn sterven voor de poorten van Jeruzalem stond. En zijn ogen dwaalden over de stad. En het waren betraande ogen. En dan roept hij het uit. Och, of gij ook bekendet. Al zagen hun ogen niet naar hem, zijn ogen zagen wel naar hen. Al deden zij er niet de minste moeite voor om zijn hart te winnen. Hij zocht wel hun hart te winnen. Gemeente, dan denk ik aan die bekende preek van Andrew Gray. Over de woorden, mijn zoon, geef mij uw hart. En dan begint hij zijn predikatie zo. Dan zegt hij, er zijn vandaag twee minnaars die het beide te doen is om uw ziel. Jezus en de Satan. En beide zoeken u naar het hart te spreken. En beide gebruiken dezelfde woorden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En nu zijn we in onze val het hart aan Satan al verloren. Maar hij maakt er alle werk van om ons in zijn greep te houden. Maar vanavond is er één. Die ook stond voor de poorten van Jeruzalem. En zijn ogen druipten van tranen. En zijn hart was bewogen. En zo weent hij vanavond tranen over zoveel onboetvaardigen. Die nog altijd hun hart en hun ogen richten op de wereld. En hij zegt het, och, of gij ook bekendet wat tot uw vrede dient. Toen zei er een keer iemand tegen me, dominee, maar Christus had zich toch die tranen kunnen besparen. Want degene die hem van eeuwigheid gegeven zijn, daar zou hij er toch niet één van verliezen. Die zou hij toch wel krijgen. Kijk, gemeente, dat is nou de geesel van de dogmatiek. dan ga je de dogmatiek leggen over het woord. Ja, dan kun je zeggen, die tranen had de zaligmaker zich kunnen besparen. Want wat hem van eeuwigheid gegeven was, dat zou hij toch wel krijgen. Waarom weent hij dan over degene die toch verworpen zijn? Ja, zo heeft dominee McChain het genoemd in zijn preek over die tekst. Jezus' tranen over de verworpenen. Het is wat dat Jezus nog tranen over de verworpenen weent. En nu moeten wij vanavond niet gaan redeneren, gemeente. En niet zeggen van, nou ja, als je onder het zegel van de verkiezing ligt, kom je er wel, lig je er niet onder. Ach. Waarom zou ik me dan iets gelegen laten liggen aan de tranen van de zaligmaker? Dan moet ik zeggen wat Paulus gezegd heeft. Welke verdoemenis rechtvaardig is. Als u zo denkt. Zo in de kerk zit. Als je zo op de preekstoel zou staan. Welke verdoemenis rechtvaardig is. Spot niet met de tranen van een wenende zaligmaker. En hoeveel keer heeft hij er al gestaan. In uw en mijn leven. Och, of gij ook bekend. Ik gebruik het voorbeeld wel eens op catechisatie van een jongen die eigen wegen wil gaan. En een godzalige moeder. Het is ook een voorbeeld wat werkelijk gebeurd is. Een godzalige moeder die niet anders deed dan haar jongen vermanen, opwekken. Om toch de zonde te verlaten, de Heere te gaan zoeken. En die jongen die werd steeds bozer als zijn moeder ging spreken. En uiteindelijk ging zijn moeder steeds minder spreken. Maar op een gegeven moment, als hij dan weer wegging, om zich te bezatten, om zich uit te leven in de zonde, dan zag hij nog maar één ding. En dat was die stille tranen die langs de wangen van zijn moeder geleden. Nee, ze zei geen woord meer. Maar dat sneed hem vele malen dieper door zijn hart dan al die woorden die ze ooit gesproken had. En gemeente, je moet wel een hele kerel zijn, toch? Om je dan om te draaien. Toch door te gaan in je eigen weg. En dan met grote eerbied. Hoe vaak hebt u die wenende zaligmaker de rug alweer toegekeerd? Hoe vaak heeft het vanaf deze kansel, of waar u dan ook vandaan komt, geklonken? Och, of gij ook bekendet. In deze uw dag, wat tot uw vrede dient, en je bent de deur nog niet uit, of je gaat weer verder met je eigen leven. En je gaat weer verder met je leven, het zij in de wereld, het zij in de godsdienst, maar zonder Christus. O gemeente, dan is het toch volkomen recht als de Heere straks in die dag van het grote gericht zal zeggen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt en die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Ja, zegt u maar, dominee, ik kan mezelf toch nergens brengen. Weet de Heere dat ook al? Ik vraag dat nog wel eens op huisbezoek, als ze dat zeggen, ja dominee, ik kan mezelf tot nergens brengen. Dan zeg ik, hoe vaak heb je er daar al met de Heer over gesproken? Of is dat iets wat je voor het huisbezoek bewaart? En waar je er jaar na jaar weer mee van afkomt? En een schild denkt kunnen op te werpen? Om jezelf vrij te pleiten? Of weet de Heer er ook van? Heb je daar nou werk mee in het verborgen dat je zegt, Heer, ik kan me nergens brengen. Ik lig dood in zonde en in misdaden. En dat ik hier op mijn knieën ligt, dat is nog verstandswerk. Maar Heer, zou u toch op me neer willen zien in gunst van boven? Wees me toch genadig, Heer. En als dat niet waar is, gemeente, als je dat nou niet zeggen kan, dan hebben we geen enkel recht van spreken om te zeggen, ik kan mezelf nergens brengen. Dan zal de Heere straks zeggen, ik heb u de weg gewezen. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Klopt en u zal worden opengedaan, zoekt en ge zult vinden. En wie hem vindt, die vindt het leven, maar die hem, maar allen die hem haten, hebben de dood lief. En bekommeren de zondaar in ons midden. Er is één ding waar Christus niet tegen bestand is. En dat is tegen de schreiende ogen van een ellendige onwaardige zondaar, doch op u zien mijn schreiend ogen. Dan zie ik ze daar gaan, die Canaanese vrouw. Had ze rechten? Nee, geen rechten. Ze boog zelfs onder het woord wat Jezus sprak. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En ze zei, ja Heer, het is waar. Maar dan dat hondeke, weet u wel. Geen rechten en toch, haar oog droop tot God. Ze kon niet laten hand en oog op te heffen naar omhoog. En ze heeft Christus hart gewonnen. Vrouw, groot is uw geloof. Dan denk ik aan die vader van de maanzieke knaap. Zou hij er nou zelfs zoveel voor gegeven hebben, denkt u? Nee. Maar hij kon zijn oog niet afhouden van die enige weg en van dat enige middel. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En die zondares aan Jezus' voeten. Simon de Farizeeër had er het liefst een schop willen geven. Ze was hem veel te min. Maar ze lag daar aan Jezus' voeten en ze kon dat oog maar niet afhouden van hem. En ze heeft zijn hart gewonnen. Hij heeft zich over haar ontfermd. En daarom bekommerde zondaar die maar niet weet hoe dat je bij hem komen moet. Blijf maar liggen. Toon hem uw gedaante. Doe hem uw stem horen. Hij zal zekerlijk komen en niet achterblijven. En kinderen Gods, het is groot als een mens zijn hart verliezen mag aan Jezus. Maar het is een onbevattelijk wonder dat Jezus zijn hart verliest aan een mens. En nogmaals, ik zou het niet durven zeggen als het er niet stond. En dan kan het wel eens zijn dat zo'n ziel over de aarde gaat en zegt, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel verloren gaan. Die geen ontferming gunt, en dan zullen we het maar niet hebben over de toewijding van de bruid. Want het blijft een afhoererend volk, wat nog zo menigmaal hun ogen laat zwerven over wat niets is, en die weer zo vaak hun bruidegom uit het oog verlieten, en die vaak weer zo bekoord kunnen worden door de dingen van de tijd. Maar laten we het maar hebben over de trouw van de bruidegom. Die bruidegom is zijn bruid volmaakt toegewijd. Hij wist wie ze was. Hij wist wie ze blijven zou. Hij wist het. Dat het nooit wat was met zijn bruid en dat het ook nooit wat worden zou. En dat alles wat ze zijn zou, dat zou ze enkel en alleen zijn uit hem. En dan zie ik Paulus. Ach, Paulus gemeente, die man. Ja, als je nou aan Paulus zou hebben gevraagd, zegt Paulus, hoe is het nou met die keten van je hals? Laat me nou dat parelsnoer van je goede werken eens zien, Paulus. Het gaat toch om het hart van de koning, nietwaar? Dan zie ik Paulus daar zitten en dan zucht hij maar wat en dan zegt hij, ach, wil je het werkelijk weten? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ja, maar Paulus, het gaat toch om de heiligmaking? Ja, daar gaat het om. Maar ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En hij dan niet meer te zeggen, Paulus, moet je daar dan eindigen? Nee, ik dank God door Jezus Christus. En gemeente, dan geloof ik het toch van harte, hè? Dat als Paulus hier nou vanavond tussen zou zitten en straks met ons mee zou zingen, dan zou ik hem er toch bovenuit horen. Te midden van alles wat veroordeelde en te midden van alles wat hem aanklaagde en dat hij maar niet kon zijn als zijnde de bruid van Christus. Wat hij zou moeten zijn voor zijn bruidegom, maar dan toch. En dat is de liefde. Die onlogenbare liefde op de bodem van het hart. Wien heb ik nevens u omhoog? En dan hoor ik hem zeggen in Romeinen 8. Want ik ben verzekerd. Nee, dat was hij niet verzekerd in zichzelf. Dat lag nou vast bij God. Dat lag nou vast in het welbehagen. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Heren, aan het einde van ons samen zijn in uw huis, bidden wij u om uw geest, dat het woord zou mogen worden toegepast in ons aller hart, en dat we er toch niet onderuit zouden kunnen. We zijn zo ellendig in onszelf, Heer, dat als u het niet verhoedt, dan gaan we voort. En dan keren we zelfs een wenende zaligmaker de rug toe. Maar Heere, zou u toch willen geven dat er werk zou mogen zijn in de binnenkamer. En dat er nog een volk met de buit zou mogen huiswaarts keren. Een kerk die stelende zalig wordt. Gij hebt mij het hart genomen. O zuster, o bruid. Heere, gedenk ons, verzoen alle tekort. We kunnen uw lof niet verbreiden naar waardij. Maar als er wat van u in mocht zijn, Heere, breid het uit in de overdenking. En doe ons met alles wat u schonk in u eindigen, en dat om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.